Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heren Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen de bedezang voor de predikatie. De bedezang voor de predikatie, o God, die onze Vader zijt, die alle tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. Wanneer men in uw naam vergaat, uw woord verklaart, zie ons nu samen daartoe bereid. Uw geest, kom bij ons wonen. En wat er verder volgt, de bedezang voor de predikatie. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de Handelingen der Apostelen, tweede hoofdstuk, de eerste 21 verzen. Wij noemden u Handelingen 2 te beginnen met vers 1 en te lezen tot en met vers 21. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met Psalm 119 vers 34.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu met elkaar Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. Vers 1 tot en met 21. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en er werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen met Psalm 118. Het eerste vers: laat ieders Heere goedheid loven. Het achtste vers: Gods rechterhand is hoog verheven. En het twaalfde: dit is de dag, de roem der dagen. 1, 8 en 12 van Psalm 118. Gemeente, tekst voor de prediking zijn de versen 12, 13 en 37 uit Handelingen 2. Handelingen 2, vers 12. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Dan vers 13 en anderen, spottende, zeiden ze zijn vol zoete wijn. En dan vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Dan zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Vanmorgen gaat het over Pinksteren en we schrijven dan onder de preek, onder de tekst, op de 50ste dag, op de 50ste dag. En dan horen we van twijfelaars. We hebben het gelezen in vers 13, twijfelaars. We horen van spotters, vers 13, spotters. En we horen van zoekers in vers 37, zoekers. Op de 50ste dag, twijfelaars, spotters, zoekers. Gemeente, mag ik die vraag stellen? Gebeurt er nog iets onder de preek? Gebeurt er nog iets onder de preek? Het is het middel bij uitnemendheid, wat de Heere wil gebruiken om zondaren te sterk te worden. Gebeurt er nog iets? Onder die ene preek van Petrus werden er 3000 tot God bekeerd. Wat zou het vreselijk zijn, gemeente, als je 3000 preken gehoord hebt. Als je 30 jaar onder het woord mag zitten, heb je zeker 3000 preken gehoord. En als je niet in waarheid tot God bekeerd bent geworden, dat zou wat zijn. En dan doet de preek altijd wat, het werkt wat uit, ook vandaag. Twijfel, spot of die heerlijke vraag van die zoekers. Wat moeten wij doen opdat we zalig worden? En God gebruiken om Jezus wil, door zijn lieve geest, de preek tot het laatste. Wat zullen wij doen? Want zijn geest is uitgestort. Pinkster is toch ook het feest wat moed en vreugde kan geven op alle vlees. En de Heere bouwt zijn kerk door middel van de prediking tot aan de laatste, de jongste dag. En dat is heel persoonlijk, gemeente, we mochten 3 dagen... dat testdagen bijwonen als adviserend docent van ons curatorium. De Heere gaf zulke bijzondere momenten. En dan kan dat je zo diep vervullen. Gods werk gaat door. En dat mag krachtig vernomen worden. En hij voegde 4 studenten toe. Die als de Heer het geeft, straks zullen dienen. Opdat zijn huis vol zal worden. En opdat blijken mag dat hij regeert en zijn almacht toont, zul je er dan bij zijn? Zul je er dan bij zijn straks als de kerk voltooid is? En als de wederkomst daar is? En als alle dingen voorbij zullen zijn en de hemelen weggerold zullen worden als een boek, zal het dan u tot zegen zijn? In Jeruzalem brak de 50ste dag aan. En die dag was al een feestdag. De jongens en meisjes weten het wel. Het feest van de weken werd het genoemd. 1 van de 3 grote feesten. Paasfeest, Pinksterfeest, Loofhuttefeest. Het waren oogstfeesten. Het eerste oogstfeest is Pasen. En de eerste garven van de gerstenoogst, die werden plechtig binnengehaald voor de Heere. Wat een gedachte, gemeente. Toen die eerste garven werden voorgesteld aan de Heere, toen stond Christus op als de eersteling, de eerstgeborene uit de doden, die als een tarwegraan gezaaid was in de akker van deze wereld. En hij stond op. En dan ging men 7 weken tellen, 49 dagen, 7 keer 7 kinderen. En dan na die 49ste dag, 50, de 50ste dag. Dat is het tweede oogstfeest. En tussen die 2 feesten was daar een tijd van bidden, van verwachten, van verlangen uitzien. En dan brak die 50ste dag aan Pentecosta, de 50ste dag waar ons wat Pinksteren vandaan komt. En dan werden de eerste broden van de tarweoogst als een beweegoffer de Heere voorgesteld. En jongens en meisjes, de priester die hief ze naar de Heere toe en die nam ze weer naar zich toe. Alsof die sprak, Heere, ze zijn van u, u gaf ze. En wij mogen ze genieten, dankdag. Eigenlijk was het dankdag, Pinksteren is dankdag. En over die dag schrijft Lucas. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, gemeente, daar ligt iets van dat soevereine van God in. Gods leiding. De dag wordt vervuld. Bent u zo vanmorgen gekomen, heren, mag het ogenblik aangebroken zijn. Mag de tijd vervuld zijn. Dat die bange duisternis in mijn hart verdreven wordt. Dat dat stille leven vernield wordt. Dat er iets gebeurt in mijn leven. Is dat uw verlangen? Het ligt in de hand van de Heere. Maar er was wel een Pinksteradvent. Ze hebben biddend, vragend, zoekend de Heere verwacht. Doet u dat ook, gemeente? En dan op die dag, als ontroerend, als de arbeid op het land gedaan was, als alles heenwijst naar Christus, die door dood en opstanding heen, die ware geestelijke oogst symboliseert, dan mocht in Israël er nog niet gegeten worden van de oogst, voordat die eerstelingen waren binnengebracht. En als Christus nu met eerbied gesproken die hemelse geestelijke oogst voleindigd hebt, in die 40 dagen na zijn opstanding, in die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren, toen hij met zijn offeranden verschenen is voor het aangezicht van de Vader, dan schrijft Kolbrugge zo heel erg stellig, de vruchten van die oogst, die kan nou niemand genieten of proeven, tenzij de Heilige Geest over hem of haar gekomen is, en hem of haar geleerd heeft hoe het hele geestelijk leven ontspruit uit de liefde van de Vader, hoe de eerstelingen van deze vruchten alleen aan de eersteling Jezus Christus toekomen. En hoe ze toegepast worden, zegt Kolbrugge, al de vruchten van Christus in een zondaars hart, voor het eerst en opnieuw. En dat gebeurt op die Pinksterdag. Zou je erbij hebben willen zijn? Kinderen, zou je erbij hebben willen die heerlijke dag in Jeruzalem? Ja, je kunt dat bijna niet begrijpen, maar waar die schare samenkomt, dat moet wel in de tempel geweest zijn, zo'n grote schare. Waar die grote schare samenkomt en waar dat geluid gehoord wordt van die geweldig gedreven wind. Er is geen blaadje aan de bomen die beweegt. Die vurige tongen op de hoofden van de discipelen. En waar die discipelen daar met grote vrijmoedigheid, alle twaalf, ook die laatste, met grote vrijmoedigheid staan te preken op het tempelplein over Jezus. Het is het feest van de uitstorting van Gods geest op alle vlees. En dat geeft vreugde, gemeente, want dat koninkrijk van Jezus zal groeien en dat zal bloeien. Die verhoogde zaligmaker zal zijn loon ontvangen. De heidenen tot zijn erfdeel en de einden der aarde tot zijn bezitting. Het werk van de zaligheid is volbracht. Het offer voor de zonden is voltooid. De schuld uw volks. Hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Dat is het geheim. De deugden van God worden opgeluisterd. Gods eer is verheerlijkt. En dan is zo'n heerlijke gedenkdag, want dan is de aarde weer een plaats. Echt waar, o gemeente, waar gezongen zal worden van de deugden van God. Waar zijn eer zal klimmen uit het stof. Waar mensen vol zullen worden vanwege Gods genadewerk in het hart. En dan zal Gods stem zelfs de heidenen nodigen tot de bruiloft des lams. Want de aarde zal vol worden van de kennis des Heren. En hoe bekeert God nou mensen? Daar gaat het eigenlijk om natuurlijk, dat had we wel begrepen. Hoe bekeert God nou eigenlijk mensen toen en nu? Nee, niet door al die bijzondere tekenen. Dat is het niet, gemeente, dat is het niet. Vers 12, en zij ontzetten zich alle, vanwege die wind. Vanwege dat geluid wat ze horen. Vanwege die vurige vlammen die ze zien. Vlammen als van vuur op de hoofden van de apostelen. Vanwege wat ze horen. De grote werken van God worden verkondigd. De gemeente, daar wordt geen mens door bekeerd. Er staat alleen maar, ze ontzetten zich alle. En dan staat er, en werden twijfelmoedig. De kanttekening zegt, ze twijfelden wat dit toch wezen mocht. En wat ze daarvan zouden geloven. Misschien gebeuren er in jouw leven, jongeren, ook wel dingen. Waardoor alles anders wordt. Waardoor je echt anders gaat leven. Niet je feestjes, maar de Bijbel komt centraal te staan. Niet je social media staat met stip op nummer 1. Maar het zoeken van de Heere. Dat is een wonder, hè. Of dat er roepstemmen zijn. En de roepstemmen zijn zoveel. Op de dag van gisteren. Een jongen van 15 uit Ederveen aan het graf toebetrouwd. Dat had jij ook kunnen zijn, jongeren. Dat jij ook kunnen zijn. Eén schrede tussen ons en de dood. Misschien is er wel zoiets gebeurd in jouw leven. Dat alles anders werd. Of dat je in geestelijke ademnood kwam. En je bijna stikte in het materialisme. Of in een verslaving. Of in allemaal religieuze uitingen die heel wervend zijn. Maar waarvan je wel voelt, maar dat is het toch echt niet. Dat is het toch echt niet. Omdat de Bijbel het zo anders zegt en zo anders leert. En dan moet je niet denken dat je gelijk bekeerd bent. Net als hier, dan moet je niet denken dat je gelijk bekeerd bent. Want dat zijn ze niet. Ze zijn nog even onbekeerd. De Heere kan ermee beginnen, zeker. En dat doet hij vaak. Hij gebruikt vaak middelen. Maar gemeente, wat nou nodig is, nog een keer Kolbrugge, dat is de doorwerking van de Heilige Geest. Dat is het werk van die Pinkstergeest, die door moet dringen tot in het diepst van je hart. Opdat je niet een opgeknapte zondaar wordt. Of een zelfbekeerde fariseer, maar opdat je bearbeid wordt door Gods Geest. Ze worden twijfelmoedig. Ze gaan twijfelen. Dan moet ik altijd denken aan die uitdrukking van Spurgeon. En hij zegt, twijfel is zonde. Tuurlijk, twijfel is zonde. Maar wie nog nooit getwijfeld heeft, zegt Spurgeon. Wie nog nooit getwijfeld heeft, die heeft nog nooit geloofd. Dat kan niet. Maar gemeente, dat er meer zou zijn. Dan wordt die schare twijfelmoedig. Wat zal dit toch te zeggen hebben? Wat wil dit toch zijn? Twijfel. Maar dan haasten we maar naar het volgende. Spot, vers 13. En anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. U kent die uitdrukking wel, waar de Heer zijn kerk bouwt, bouwt Satan een kapel ernaast. Maar eigenlijk is het erger, gemeente. Satan die bouwt niet zijn kapel naast de kerk. Dan zou ik ermee kunnen leven, maar Satan bouwt zijn kerk in, zijn kapel in de kerk. Dat is aangrijpend, spottende, ze zijn vol zoete wijn. Zelfs die krachtige tekenen, kun je bijna niet voorstellen, maar zo goddeloos is nou een mens, zo blind is nou een mens. Gemeente, die is zo stekenblind, die is zo dood. In zonde en misdaden. Dat de nabijheid van de geest. Het horen van het geluid van de geest. Het zien van de werken van de geest. Het horen van de woorden van de geest. Dat is te kort. Dat is te kort. En daar wordt mee gespot. Zo erg is het. Ze zijn vol zoete wijn. Petrus gaat straks de onredelijkheid van die woorden aanwijzen. Nee, dat is dwaas, het is nog vroeg op de dag. We hebben nog niet gedronken. Maar voor een mens, gemeente, die de waarheid van God, dat echte Godswerk, niet wil geloven. is er altijd wel iets om de zaak van het koninkrijk bespottelijk te maken. Zelfs die stervende moordenaar. Zelfs die stervende moordenaar aan het kruis. Die ene, jongens en meisjes, die onbekeerd bleef. Die blijft spotten. Die blijft spotten met de Zoon van God. In de poort van de dood braakte die zijn ongeloof uit over de zaligmaker van de wereld. Het is erg als de wereld spot. Maar duizendmaal valser, venijniger is de spot en de laster, het verdenken, verdacht maken van zogenaamd vrome mensen. Want hier op het tempelplein staan geen heidenen. Hier staan geen heidenen, maar hier staan joden. Jodengenoten, besnedenen. Veel Abrahamskinderen. En de spot klinkt hoog op. Wat een spot en smaad is er in onze tijd. Tegen een eerlijke prediking van zonde en genade. Tegen dat echte werk van Gods geest, gemeente. Daar komt alles tegen op. En dat met name in de kerk ze er niet aan meedoen. Ze er niet aan meedoen, want God hoort en ziet het. Een vraag om voor die moeilijke prediking te worden ingewonnen. Ogen zelf als je zo blind bent. Want die spot en afkeer is vreselijk. Dat raakt de zonde tegen de Heilige Geest. En dat is onvergeven. Pure nijd en haat tegen dat echte werk, omdat je het zelf mist. En dan verdacht gaan maken wat volkomen zekerheid heeft. Dat is de weg, laat ik het maar voorzichtig zeggen, dat is de weg naar de eeuwige verlorenheid. En dat gebeurt in de kerk. Daar kun je wakker van liggen. Als er gespot wordt, als die zuivere prediking, die ware leer van zonde en genade, die niet makkelijk is. Die niet oppervlakkig, dat weet ik ook wel, gemeente. Die niet naar ons vlees is, natuurlijk niet. Die naar de geest is. Maar als je die verdacht gaat maken, dat raakt de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is de weg naar de eeuwige verlorenheid. Het is u wel eens opgevallen bij de 10 geboden, dat bij de catechisme spreken er hele stevige dingen gezegd worden over het 3e gebod, over het 7e gebod, maar aangrijpend juist dat 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Dan wordt de toon zo heel erg donker en ernstig en dan wordt er gesproken over eigen werken van de duivel. En dat is het, gemeente, de eigen werken van de duivel. En die staan hier zo haaks op het werk van de Heilige Geest. Spotters, kent u ze? Er is altijd spot in de samenleving. Spot van de godsdienst. Spot van binnen en van buiten. Spot, gemeente, diep venijnig als zo'n trouwe apotheker wordt aangeklaagd omdat hij geen anticonceptiemiddelen zonder medische noodzaak wil verstrekken. Dan moet je voor medisch college komen. Dan zullen ze je beschimpen, dan zullen ze je bespotten. Dat is aangrijpend, zult u voor hem bidden. Die Finse politica, die keer op keer toch weer wordt aangeklaagd. Alle die ons vertegenwoordigen op grond van schrift en belijdenis. Wat komt er een weerstand openbaar? Spot. Spot. Als je op een eerlijke manier zalig wil worden. Spot, gemeente. Als je eerlijk blijft in de LHBTI+ discussie. Spot van binnen en van buiten. Spot. Pelgrim naar Sion. Als het waar wordt, daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Dat is alweer wat jaren geleden, na een ongeval met dodelijke afloop, dat we het ziekenhuis uitliepen in Nijmegen en dat een arts in nachtelijk uur met me meeliep. Ik zal u de weg wijzen, dominee. En ineens stond hij stil. Gelooft u nou werkelijk dat er een God is die zo'n jong leven laat eindigen? En dan sta je daar moe, verslagen. En van binnen woelde die stem. Zou je het maar niet beamen? Zou je maar niet stoppen? Wat levert het eigenlijk op? toen op dat ogenblik, alsof de Heere zo nabij was. En dat wil hij doen, dat wil hij doen, zo heel nabij zijn. En dan hoor je jezelf praten, begrijpen doe ik het niet. God geeft geen rekenschap van zijn daden. Vanwege onze zonde is deze wereld vol smart en rouw. Maar we mogen geloven, zo zeker als ik hier sta, dat die eeuwige God daar is en dat hij leidt en dat hij leert. En dat hij zorgt en dat hij zegent. En dat hij zijn genade geeft. Ik weet het niet, dominee, maar daar is de deur. Zo gaat dat dan vaak. Gemeente, met die God die alle dingen bestuurt en regeert, die wil zorgen en die wil zegenen. Dwars door alles heen, door de tijd, naar de eeuwigheid. Die ene spotter aan het kruis, die werd tot God bekeerd. En dat weten de kinderen wel, hè. Maar, oh, wat is het erg als je gaat spotten. Mee gaat spotten. Weet dit. Dat vind ik zo wonderlijk. Als je die geschiedenis weer leest, die bekende geschiedenis. Weet u wat nou eigenlijk de reden van de preek is van Petrus? Ja, zegt u, hij was vervuld met de geest. Zeker, zeker. Dat tekent de toon van zijn preek. Hij wil wat zeggen tot de mensen. Nou ja, dat heeft hij misschien ook wel gewild. Gedreven door die geest. Maar eigenlijk, als je het analyseert, gemeente, doet u dat wel eens heel nauwkeurig gaat lezen. Het is eigenlijk die spot. Het is eigenlijk die spot. Wonderlijk, hè? Dat gebruikt de Heere, die venijnige, vreselijke spot. Die gebruikt de Heere om Petrus aan te gorden. Met kracht van omhoog. En om zijn pinksterpreek te gaan houden. Daar op het tempelplein. Wat is het een wonder dat de Heere dat zo nog wel eens doet. Dat nou juist die spot, dat venijnigen, die weerstand tegen het echte werk van Gods geest. Van al die vrome mensen, die schijnvrome mensen dan, die denken dat ze op weg zijn naar de hemel. Die er nog nooit iets van begrepen hebben. Die proberen tegen te staan, met hand en tand zich te verzetten. Dit willen we niet. Zo'n prediking lusten we niet. Dat de Heere dat nou wil gebruiken. Om zijn naam en eer heerlijk te doen klinken. En dat is tot eeuwige zegen. Of het is tot eeuwige ondergang. Ja, dat ook, gemeente. Dat is een steen om aan te stoten. Toch niet voor u, toch niet voor jou. Om weg te lopen. Om daar niks mee te maken te willen hebben. Dat gebeurt straks letterlijk. Weg! Hier willen we niet mee te maken hebben. Of om te buigen. En in dat buigende leven, daar komt nou de Heilige Geest in mee. En dan gaat hij harten vervullen. Die nog altijd vol waren van zichzelf en van allemaal vromigheid en godsdienst en noemt het allemaal maar op. Om juist daar op het tempelplein te beginnen met het werk. Wat tot aan de einden van de wereld, tot aan de wederkomst, voortgezet zal worden. Dan gebruikt de Heer Petrus, mag ik daar nog even op wijzen? Jongens en meisjes, dan zondert de Heere Petrus af. Vind je dat geen wonder? Daar wil de Heere nou die man voor gebruiken die zo vaak Haantje de voorste was, maar niet de meest wijze van de discipelen. Dan gebruikt de Heere Petrus, een eenvoudige visser. Nou ja, die wel 3 jaar op de school van Jezus heeft verkeerd. Dat wel, dat wel. Dan gebruikt de Heer een mensje die hij afzondert. Naar zijn wil en naar zijn welbehagen. Die daar op het tempelplein die eerste pinksterpreek mag gaan houden. Op dat, en dat is eigenlijk de kern van morgen. Er zoekers zouden staan op het tempelplein. En dat is onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen met Psalm 142. Psalm 142, vers 1 en vers 7. Ik riep tot de Heere met luider stem. En vers 7 voor mij uit mijn gevangenis. 1 en 7 van Psalm 142. Thank you. Op de 50ste dag, we hoorden van twijfelaars, we hoorden van spotters. En dan in onze derde gedachte van zoekers. Want gemeente, de Heere werkt door woord en geest. En Petrus houdt een eenvoudige preek. En die is u gelezen, een deel daarvan. En dat gaat de Heere gebruiken. De dwaasheid der prediking, de eenvoudige woordbediening, zegt Comrie, meestal met een geringe uitleg. En als zij dit hoorden, en dan zijn we in vers 37. En als zij dit hoorden, wat hebben ze nou gehoord? Petrus vertelt niet over zijn eigen bekering. Hij kon heel wat vertellen, maar dat doet hij allemaal niet. Hij verkondigt Christus. Niet in een taal die niemand begrijpt. Nee, ze kunnen het allemaal horen. Maar ze kunnen het allemaal volgen. Hij zegt niet, je moet geloven hoor. Nee, dat zegt de apostel niet. Daar begint het niet mee, gemeente. Al komt de prediking met een bevel van bekering en geloof. Dat is 100% waar. Maar zegt echt eerst andere dingen. Is die zo welsprekend? Ook dat niet. Gebruikt die pakkende voorbeelden? Nee, ook dat niet. Door de geest van Christus is nou die visser uit Galilea een prediker zoals er onder al die schriftgeleerden niet te vinden is. Petrus bewijs, dat is het eigenlijk. Het grote schriftkennis, heb je het ook jongeren, graaf je in de schrift, onderzoek je de Bijbel met de kanttekeningen, met de uitleg, met een Bijbelcommentaar. Wat wil dit zeggen? Doe je het? Petrus bewijst uit de schrift. Bewijsplaats uit het Oude Testament, dat Jezus de Messias is, dat hij naar Gods raad gekomen is, vanuit het welbehagen, dat hij gekruisigd is, dat hij van de dood niet gehouden kon worden, dat hij in de hel niet is verlaten is geweest, dat hij opgewekt is door de Vader, dat hij opgestaan is in eigen kracht en opgewekt door de Vader, dat hij ten hemel gevaren is. Dat hij aan de rechterhand van God zit. Dat hij de Messias is. Dan gaat die vinger, die uitgestrekte vinger naar de scharen. En jullie hebben hem gekruist. En jullie hebben hem verworpen. Het bloed van Gods lieve Zoon. Dat kleeft aan jullie handen. En als zij dit hoorden. Ze hebben geluisterd. Luister je goed, jongens en meisjes, naar de preek. Naar de meester of juf op school, thuis, als er uit de Bijbel gelezen wordt. Gemeente, luistert u nog? Het geloof is uit het gehoor. En de Heere wil door de oorpoort komen. Ingaan om je hart te overwinnen. Petrus wijst hen aan. Als zondaar. Als zondaar. Ben je zo wel eens aangewezen, gemeente? Als een zondaar. Niet als een gelovige, daar begint het niet mee, maar als een zondaar. Gij, zei die man. Gij, zei die vrouw, jij bent die jongere. Jij bent die zondaar, die vuile zondaar, die goddeloze zondaar. Die voor God niet kan bestaan, ben je zo wel eens aangewezen. Wat nou die tekenen niet doen, hè? Dat geweldige geluid en die bijzonderheden. Wat al die bijzonderheden nou niet doen, gemeente. U moet niet wachten op iets bijzonders. Maar u moet horen naar dat woord. Want dat doet de Heere door zijn woord. Waar hij zijn geest aan paart. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En dat woord verslagen is een bijzonder woord. De kanttekening legt het uit. Ze werden doorstoken. Doorprikkeld. Namelijk door het leedwezen die diepe smart hunner zonde aan hem begaan. Dat is het. Die scherpe pijl die doorsnijdt het hart van deze zondaren. Dat woord is een tweesnijdend scherp zwaard, zegt het Nieuwe Testament. Dat gaat door tot in het diepst van je hart. Ze worden doorstoken, doorprikkeld. Wat is nou nodig, gemeente? Die levendmakende Pinkstergeest. Die neemt alle bedekselen weg. Die doorboort het oor. Die breekt het hart. Die komt tot in het diepst van een Adamskind. Ze zijn des doods schuldig verklaard. Ja, dat zijn ze. Ze hebben het 60 gebod overtreden. En ze zijn aan al de geboden daarom schuldig. Ze zijn schuldig aan het bloed van de rechtvaardige. En als je een doodslag begaan hebt, dan kunnen de kinderen begrijpen, dan ben je ook des doods schuldig. Dan ben je het niet meer waard om te leven. Als je dat willens en wetens gedaan hebt, dan word je dood vereist. Nou, Petrus zegt jullie, dood wordt vereist. Je bent des doods schuldig. Er is geen hoop voor jullie. Je wordt verwezen naar de dood. Is dat gebeurd in uw leven? Gemeente, weet u van zo'n woord, van zo'n preek? Dat gebruikt de Heer toch. Waardoor het inging in je ziel. Als een pijl die je doorstak. En dit is die wedergeboorte. U weet het toch wel inmiddels. Die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden. Waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. De welke God zonder ons in ons werkt. Dan staat er zo wonderlijk, hè. Dat dat niet is door aanrading. Niet door zulke manier van werking dat wanneer nu God zijn werk volbracht zou hebben, het in de macht van de mens zou liggen. Wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden. Te geloven of niet te geloven. Nee, want dat zou het nooit gebeuren. Maar het is een gans bovennatuurlijke. Een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete. Wonderlijke, verborgen. Een onuitsprekelijke werking. Misschien denkt een jongere, nou ja, een zoete werking. Is dat nou aangenaam als je een doorstoken, verbrijzeld hart krijgt? Of die andere woorden uit het Oude Testament. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. Nou, dat kan ik de jongens en meisjes wel uitleggen. Dat is niet zo'n fijn voorbeeld, maar dat je bijna moet overgeven. Als je denkt aan jezelf, dat je misselijk wordt van jezelf. Nou, dat is een vreselijk naar gevoel. Dat moet je maar eens een poosje hebben. Dat is vreselijk. Verlammen. Dat gebeurt er, gemeente, als God je bekeert. Dan weet je echt wel wat er gebeurt. Een walging aan jezelf. Dat gebeurt er. Dat gebeurt op de Pinksterdag. Dat doet de Heer vandaag. Als die met zijn geest in het hart komt. Want die geest werkt altijd op dezelfde wijze. Ja, er is wel onderscheiden wijze. Het kan bij de een wel lieflijker zijn dan bij de ander. Maar gemeente, dit moet je kennen. Dit gebeurt. En anders kun je nooit verbonden worden, verenigd aan die middelaar. Dan wordt het hopeloos. Een gebroken been is wat. Een gebroken hart is pijnlijk. Maar verbrijzeld te worden. Verbrijzeld. Gemeente? Dan wordt het nooit meer zoals vroeger. Dan wordt het nooit meer zoals vroeger. Verbrijzeld te worden. Dan wordt het nooit meer. Dan gebeurt er iets. Dan wordt het hopeloos. Dan kunnen ze niks meer voor je betekenen. Dan kan je jezelf niet meer helpen. Hoe weet je nou of jij bekeerd bent? Dat voel je, gemeente. Dat ervaar je. Zo'n pijl in je ziel. Als je zo een ogenblik verbrijzeld wordt, waar God werkelijkheid wordt en zijn deugden en zijn grootheid en zijn heiligheid en zijn majesteit. En waar jezelf zo'n mensje wordt die walgt van zichzelf. Daar blijft niets van een mens over. Daar kun je jezelf niet op de been houden. Daar gebeurt iets. Daar gebeurt iets. Het wordt nooit meer zoals vroeger. Het gaat niet over een teen of een hand, maar het gaat over je hart. Het gaat over de kern van je bestaan. Verbrijzeld, kent u dat nou, gemeente? Of mist u dat levensnoodzakelijke werk van Gods geest in je leven? Hoe diep moet het gaan, dominee? Ja, zo diep. Dat je jezelf nooit meer kan helpen. Maar dat je geholpen moet worden. Zo diep moet het gaan, gemeente. En dat kan de Heer in heel korte tijd doen. Dan kan de Heer jarenlang zijn weg in het leven doen gaan. Dat doet er niet toe, maar zo diep moet het gaan. Dat je jezelf niet meer helpen kan. Dat je jezelf niet meer op de been kunt houden. Dat je het van jezelf niet meer verwacht. Is dat gebeurd in je leven? God geeft nog steeds de middelen. Hij is niet veranderd. Als het nou nooit gebeurd is, gemeente, vraagt of er zo'n pijl komt in je hart. dan val je volkomen aan Gods kant. Jongeren, dan is nooit meer de vraag, waarom gaat het nou in onze gemeentekring zo? Uiterlijk, maar je buigt eronder. Onvoorwaardelijk, Heere, mag ik op de meest zuivere wijze leven dicht bij u. Naar uw woord, in alle gebrek, dat blijft altijd. Dat was het in de eerste Pinkstergemeente, dat is het vandaag. Maar zo dicht mogelijk bij dat woord. In eenvoudigheid van het hart. Het zijn heerlijke woorden die er dan volgen. Gemeente, dan klinkt het en zeiden. Bedankt Petrus, nou weten we het allemaal. Nou geloven we, nou gaan we naar de hemel. Nee, gemeente, zo werkt de Heere niet, echt niet. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen. Wonderlijke, die gehate Galileërs. Ze konden hun bloed wel drinken. Jezus en zijn volgelingen. Ze hebben ze zo gehaat dat ze Jezus de meester aan het kruis hebben gebracht. En gedood, weg met deze, weg met deze. En die discipelen krijgen we ook nog wel. En dan staan ze daar. Kunt u zich dat voorstellen? Dan worden ze hartelijk ingewonnen. En dan vragen ze een eenvoudige Galileër. Ik weet niet wie dat allemaal precies gevraagd heeft, dat staat er niet. Maar misschien heeft er wel zo'n fariseer gestaan, zo'n keurige man. Op reis naar de hemel, zo prachtig en netjes. Met de vouw in de broek, altijd vroom geweest. En die staat er ineens voor Petrus, die visser. Die rauwe Galileër. En die staat daar voor die andere discipelen, eenvoudige mannen overwegend. Die hebben dan de vraag van hun hart. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Kent u ook van die vragen? Gemeente, is nou in uw leven dat ook gebeurd? Dat nou al die weerstand smolt? Hier staat een dominee, jongeren, mag je best weten. Die vroeger ook in de kerk zat. Met een beetje theologisch onderwijs. En die wist allemaal precies, hè? En die kon precies taxeren. En dit wel, en dat niet. En dat is mooi, en dat niet. En dat hoort erbij, en dat kan een beetje anders. Als Gods geest in je leven komt, dan ben je alles kwijt. Dat is heerlijk, hè. Dan ben je alles kwijt. Gemeente, dat mensen kunnen alle toe. Dan zit je zo anders onder de prediking. Dan wordt deze vraag jouw vraag, uw vraag. Wat zullen wij doen? Zeg het maar, Heere. En alles wat u zegt, zal ik doen. Want op die weg, in die weg wil ik bekeerd worden. En alle andere bekering is onzin. Schijnbekering, daar wil ik niet mee reizen. Al die Adamskinderen die daar stonden op het tempelplein hebben het gehoord. U hoort het ook vanmorgen. En naar dit woord zal God u straks oordelen. Voor de rechterstoel zou u niet gaan buigen. Zou u niet gaan buigen. O God, gebruiken het om aan zijn voeten te komen. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Dat is zo'n heerlijk woord. Want de prediking van het evangelie doet iets, gemeente. Als je weer rustig aan de koffie gaat straks, als die niet bezighoudt op de knieën brengt, dan is het waar, het evangelie is ons verkondigd, maar het woord deed ons geen nut. Dan kun je het weer analyseren, dan kun je het weer bespotten, dan kun je het weer ontkrachten, dan kun je het weer tegenspreken, je doet maar. Maar hier staan Joden, met gepantserde harten, zoals ieder Adamskind. Onneembare stellingen hebben ze betrokken. Tegen de vorst van het leven. Met de moeder wanhoop hebben ze gestreden tot het laatste ogenblik. En dat is het wonder van Pinksteren. Er is geen volk ter wereld waar zoveel arbeid en kosten aangelegd is als het Joodse volk. Onder hen is het evangelie gepredikt door de hoogste profeet en leraar Jezus Christus. Wenend en biddend heeft de heiland hen het oordeel aangezegd. En ze hebben hem ten laatste aan het kruis gehecht. En nou stort de levende God. Dat is eigenlijk de kern van het Pinkster-evangelie. De levende God. Die stort niet het vuur van zijn verbolgenheid over hen uit. Maar het Pinkstervuur van zijn liefde. En gemeente, dat is ook het wonder van morgen. Dat de Heere niet het vuur van zijn verbolgenheid over u uitstort. Maar dat iets zegt vanmorgen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. ga toch niet voort. Buig onder dit woord. Buig je knieën. Doe het maar, net als die Pinksterlingen. Zeg het maar, je hoeft niks te weten, gemeente. Je hoeft niks te weten. De mensen die weten het vandaag zo goed, maar je hoeft niks te weten. Zeg het maar, net als die Pinksterlingen. Wat moeten wij doen? Mannen, broeders. Als dan het evangelie gepredikt wordt. Aan verslagen zondaar, verbrijzelde harten. Waar nou niets meer van overblijft. Gemeente, dan is er plaats. Dan is er plaats. En dan werkt de Heilige Geest alles. Dan schenkt hij die waarachtige bekering. Dan verenigt hij met Christus. Dan plant hij het geloof in het hart. Het geloof nu is een gave van God. En de werkmeester plant het. Dan geeft hij geloof om te geloven. Kom. Petrus gaat ze straks oproepen tot bekering. Dat is ook zo mooi in die preken, moet nog maar eens lezen, tot bekering. En hij zegt in hetzelfde woord, vers 40, wordt behouden. Begrijpt u het nog? Bekeert u? Actief, jongeren, bekeert u, breek met de zonde. En hij zegt, wordt behouden, passief. Ja, en dat is nou precies wat bekering is. Dat eenzijdige godswerk, wordt behouden. En dat actief, zoeken, vragen. Bidden, wat zullen we doen, mannen, broeders? Hoe ligt het nou in uw ziel? Naar de preek geluisterd. Ja, er gebeurt straks wat. 3000 worden tot God bekeerd. Hoeveel mensen zijn er weer verder gereisd? Er zijn schattingen dat er 10.000 mensen in Jeruzalem waren. En misschien wel 10.000 mensen op Tempelplein als gast. Bij dat offer. Dan zijn er ook 7.000 weer weggegaan. Ja, ik weet het wel. De Heere deed dagelijks toe. In korte tijd wordt het er 5000. Maar dan zijn er nog 5000. De helft. Waarvoor ik vrees. Die hebben gedacht, we weten het beter. En nog beter, en nog beter. Wij blijven wie we zijn. Op onze weg zal het ook wel gaan. Gemeente, ik waarschuw u. Naar de preek geluisterd. De boodschap naast je neergelegd. Bekeert u. En smeek om die hartvernieuwende genade, wordt behouden. Het is genadetijd. En die Pinkstergeest gaat voort. Dat is toch de vreugde op deze Pinksterdag. Vanwege die middelaar die in de troon is. Met hemelvaart hoorden we het en die het sprak. Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En vanwege die middelaar in de troon zal die geest voortgaan. Totdat de laatste Pinksterdag achter zal liggen. En als dan de wederkomst daar is, dan sta je voor de troon. Wat heb je met dat woord gedaan? Doet de preek nog wat? Ik kom terug bij het begin. Doet de preek nog wat? Gemeente, als je nou 3000 preken gehoord hebt en er is nooit wat gebeurd. O, dan vandaag, val de Heere te voet. Val de Heere te voet. Beleid het aan mij, die ik gekruist heb. Die vinger wordt uitgestoken vanmorgen. Het zijn die Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. U hebt hem gekruist, tegenstander. Gij hebt de genade tot nu toe altijd weerstaan, want zo ligt het. Bekeert u en gelooft het evangelie. En smeek om dat geesteswerk. Want zonder dat geesteswerk, dan ga je door. Dan ga je verloren. Zijn er zoekers, ik weet dat ze er zijn, die iets weten van dit geheim. Dat is een wonderlijk geheim, daarmee ben je niet zalig, dat weet je ook wel, hè. Als je niet meer verder leven kan, en als je weet dat het nooit meer worden als vroeger, ze zijn er in ons midden. We zien er zo naar uit, dat de Heer het doorwerkt in uw leven. Doe het zoals het hier gebeurde, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Dan klinkt het bijzonder tot hen, bekeert u. Bekeert u en in iegelijk van u worden gedoopt. Verenigd met die gezegende naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonde en gezult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Niet naar je toe halen, naar je toe trekken. Het zal ook wel voor mij zijn, nee, dat ze je ontvangen. Dat eenzijdige godswerk. Dat wil de Heer nou doen, zoeker. Ben je mee bezig? stort voor me uit uw ganse hart. Zeg maar hoe leeg dat je bent. Zeg maar hoe arm dat je bent. Er kunnen tijden zijn in je leven dat je niet weet te zeggen hoe arm dat je bent. Hoe goddeloos dat je bent. Leg nou heel dat boeltje maar open van binnen. Zeg het maar, Heere, kijk er maar in de deugd werkelijk niks van. Vlees, goddeloos vlees, waar die geest niet wonen kan. Maar ik heb het gehoord, ik heb het gehoord. Oh, ik wil breken met alle zonden, doe het. Actief, laat los en ge zult losgelaten worden. En bedel om die vervulling met die gezegende geest. En van die geest is nou nooit te kort. En daar ben je nou nooit te oud voor. Je bent er ook nooit te jong voor. En nooit te slecht. En nooit te hard. En nooit te goddeloos. In dat goddeloze Jeruzalem. Die Jezus verworpen hebben. Wordt de geest uitgestort. Opdat u het zou geloven vanmorgen. Opdat jij het zou geloven. Daar is een overvloed. Daar is geen tekort. Vanwege die gezegende borg en zalig maken. Naar de raad van de Vader. Stort ook. Zing je het wel eens, jongens en meisjes? Stort ook van die milde regen. Van die zegen van de geest. Ook op mij. Ook op mij. Mag u het zeggen. Ten slotte, ware pelgrim. Zo is het gegaan. Gehoord. Gebeefd. Bearbeid. En dat alles uit vrije gunst, die een drie-enige God bewoog, opdat u nou meer kennis zou verkrijgen als de Heer het geeft. In de komende weken zal dan meer onderwijs over volgen, opdat u meer zou leren. Wat? En niet alleen dat in die zaligmaken u alles te vinden is, dat mocht u toch vinden, wat tot uw zaligheid van nodig is. Maar ook dat hij nou de weg is. Hij is de weg tot het Vaderhuis. De weg tot het Vaderhart. Hij is het, deze gezegende middelaar, die door zijn geest me troost. De preek van vorige week, twee weken terug, over de geest, die door zijn geest me leidt. Troost, wederbaart. En bij mij eeuwiglijk blijven. Amen. Wij zingen tot slot met Psalm 145, vers 6. 145, vers 6 is onze slotzang. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.